Vader, we hebben zojuist gezongen, prijs de Heer met blijde galmen. En Heer, als we u mogen kennen, dan kunnen we inderdaad u prijzen met blijde galmen. Dwars door alle omstandigheden heen. Omdat u, Heer, zo ver boven ons kleine wereldje uitstrekt en zo groot bent en zo machtig. Vader, we danken u dat we weer samen mogen komen rondom uw woord. Uw woord wat de waarheid is. En dank u wel, Heer, als het woord geopend wordt, dat het uw geest is die dat woord aan ons hart, aan ons denken en ons doen wil openbaren. Zodat het ons leven in overeenstemming brengt met de weg die u voor ons gebaand hebt. Vader, we danken u voor uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Dank u wel voor het volbrachte werk wat hij gedaan heeft op dat kruis van Golgotha. Maar we danken u, Heere, dat hij is opgestaan en leeft en nu gezeten is aan de rechterhand van u, o Vader. Maar we weten dat hij daar vandaan ook zal wederkomen. En wij verwachten ook de ontmoeting met hem, want het gaat om hem. Vader, maar te midden van die tijd dat we die verwachting hebben, leven in een wereld die zo verbroken is, zo chaotisch, waar wereldleiders ook niet meer weten hoe het allemaal moet, waar de ene ongerechtigheid de ander overstelpt, maar waarin u nog steeds uw gemeente bouwt. En wat is dat een wonder, te zien dat u, Heere Jezus, volbrengt wat u gezegd hebt en ik zal mijn gemeente bouwen. En Heere, misschien niet in grote getalen, maar we zien wereldwijd nog steeds mensen tot geloof en bekering komen en door de Heilige Geest toegevoegd worden aan dat lichaam, wat is de gemeente. Vader, maar we willen zo bidden voor onze broeders en zusters, die juist door u te volgen vervolgd worden. Heere, wij kunnen soms niet indenken wat dat betekent. Al moeten wij daar wel van leren, want ik denk ook wij ons daarvoor moeten wapenen als we zien de ontwikkelingen in ons eigen land en ook in Europa. Maar Vader, dank u wel dat u die God bent die zo nabij is, zelfs in de hardheid van het leven. We bidden voor uw volk Israël. Heere, we weten het is uw oogappel en u heeft daar nog steeds een plan mee en dat zult u ook volbrengen. Maar we danken u dat we hen mogen zegenen, want u zegt het ook, zegen mijn volk. En Vader, we willen zo bidden voor onze broeders en zusters die ziek zijn, die door moeite en strijd gaan. Maar in het bijzonder ook de oudere heren die zo moeizaam door het leven moeten gaan vanwege de ouderdom, van gebrekkigheid. En bovenal bidden we voor hen die eenzaam zijn. Niet eenzaam omdat dat u er niet bent, nee, u bent daar. Maar het gemis aan mensen om je heen. O God, dan bidden we ook dat wij als gemeente ook de verantwoordelijkheid nemen om onze broeders en zusters eens op te zoeken. Maar Vader, we bidden voor deze dienst vanavond. We bidden, Heere, dat het eer en glorie aan uw naam zal brengen. En dat ons samen zijn, het zingen, het luisteren, het lezen, het spreken, een welriekend offer voor u zal zijn. Heere, dat kunnen we zelf niet volbrengen. Maar u kunt het door ons heen uitwerken. En dank u wel voor het prachtige orgelmuziek dat we steeds door de liederen heen horen. Vader, dat de muziek, Heere, en de zang ook aangenaam voor u mag zijn. Vader, dit bidden we uit genade in de naam van de Heere Jezus. Amen. Gaan we verder met de dienst en zingen we samen opwekking 245. Hier in uw heiligdom, dicht bij uw troon.
So come and let all you may have love.
net gezongen, open mijn ogen, Heer, opdat ik het licht van uw aangezicht zal zien. En Psalm 119 zegt, een geopend woord verspreidt licht. En het is ook zo dat het woord van God ons zicht geeft op wie God is, op de handelswijze van God, zijn heilsgeschiedenis, maar vooral geeft het ons licht op de Heere Jezus Christus. Ik wil een gedeelte met u lezen uit Handelingen hoofdstuk 16. Handelingen hoofdstuk 16. We lezen de verzen 14 tot en met 25. Handelingen 16, 14 tot en met 25. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan: als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. En het gebeurde, toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Ze liepen achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. En toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de stadsbestuurders. En nadat zij hen naar de magistraten, dat zijn de hoofdlieden, gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het zijn namelijk Joden en zij verkondigen gewoontes die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En de menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hem met stokken te slaan. En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerken en zette hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. Tot zover het woord van God. Voordat we de overdenking gaan doen, zingen we nog Johannes de Heer 168, de verzen 1, 2 en 3. Jezus, gij mijn kracht en leven.
Thank you.
Paulus zegt zelfs dat we met Christus meer dan overwinnaars zijn. Dit is een prachtig lied. Handelingen hoofdstuk 16. In de meeste Bijbel staat er Handelingen der Apostelen. Maar als u Handelingen goed gaat lezen, dan is het niet Handelingen der Apostelen. Dan is het de Handelingen van God door middel van de apostelen. En dat is zo mooi om dat elke keer weer te zien, hoe de Heere God aan het werk is. Niet alleen in de schepping, niet alleen in openbaring, maar door de hele schrift, door de hele heilsgeschiedenis heen, is God aan het werk. Zelfs vandaag de dag is God aan het werk. En het is zo mooi in Handelingen 16, om dat opnieuw weer te zien, wie is er eigenlijk wat aan het doen en wat gebeurt hier nou eigenlijk? En dat geeft hoop voor elke gelovige. Te zien dat God altijd aan het werk is. En Paulus is hier in zijn tweede zendingsreis. En de aanloop zou zeggen, dat gaat helemaal niet goed. Want in de aanloop wil Barnabas, die wil Johannes of Marcus meenemen. En Paulus zegt, nee, die gaan niet mee. Weet je nog de vorige keer? En er komt een scheiding tussen Paulus en Barnabas. En Paulus die gaat met Silas verder. En Barnabas die gaat met Marcus verder. En dan denk je, nou, daar heb je alweer een splitsing. Maar de Heere die gaat gewoon door. Hij kan alle dingen doen medewerken ten goede. Zelf wanneer de fouten worden gemaakt, wanneer er oneenigheden zijn, dan maakt God het weer ten goede. En dat wil niet zeggen dat we dan maar zomaar kunnen doen wat we willen. Nee, juist niet. Maar als het gebeurt, als er zo'n oneenigheid is, dan zie je dat God gewoon verder gaat. En dan gaat Paulus, die gaat op reis. En dan merken we, Paulus, je kan wel een hoop willen, maar het is de geest die moet leiden. En dan zien we in datzelfde hoofdstuk, in vers 6 en 7, dat ze proberen op sommige plaatsen te komen en dan is het de Heilige Geest die verhindert. Dat is vreemd. Dat is vreemd. Als je door God gezonden wordt met een boodschap, een zendingsreis te gaan doen en je wil dat evangelie gaan brengen in diverse plaatsen, dat de Heilige Geest verhindert om op die plaatsen het evangelie te brengen. Maar dat is al een belangrijke les, want de Heere zegt later in zijn woord dat wij moeten wandelen op de weg die Hij van tevoren heeft voorbereid. En dat is de kunst van ons leven, dat niet dat wij een weg voor God ontwikkelen, maar dat wij zoeken, Heer, wat is de weg die U voor mij hebt voorbereid? Wat wilt U nou met mijn leven? Ik heb zelf heel wat ideeën, wat ik zou willen. Maar wat wilt u nou met mijn leven? Nou, dan is het eerste dat hij zegt dat je met mij wandelt. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Die niet zit in de kring der spotters en staat op de weg der zondaars. Maar die zijn welgevallen aan hem heeft. Begin daarmee mee. En zeg, nou ga ik verder. Maar dan zien we hier dat Paulus, die mag dan niet naar die dorpen. En dan 's nachts in een visioen krijgt hij een droom. En een Macedonische man die roept, komt over en helpt ons. En het was zo duidelijk dat dat van God was. En ze gingen er ook naartoe. Want er staat, wij maakten eruit op dat de Heere ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Het evangelie te verkondigen. Dat is nog steeds de boodschap. Ga dan heen en verkondig het evangelie. En vandaag de dag zijn sommigen kwijt wat het evangelie is. Evangelie is dat we goed doen voor mensen. Evangelie is dat we een gaarkeuken hebben. Evangelie is dat we een voedselbank hebben. Nee, het evangelie is Christus Jezus. En die moet gebracht worden. Wil niet zeggen dat we dat anderen niet moeten doen. Maar als het daarbij blijft, dan verkondigen we het evangelie niet, want het evangelie centreert zich slechts in één persoon. En Handelingen 4 vers 12 zegt dat er maar één naam onder de hemel gegeven is, waardoor een mens behouden moet worden, en dat is Jezus Christus. Dus als we iets anders verkondigen, dan verkondigen we niet het evangelie. En we zien het evangelie verkondigen. En ze gaan op weg en ze komen in Filippi en ze zijn daar een paar dagen. En dan besluiten ze naar die plaats te gaan, daar hadden ze van gehoord, waar gewoonlijk het gebed plaatsvond. Daar gingen ze naartoe. Hij was nog nooit in Filippi geweest, maar had gehoord, er is een plek waar mensen samenkomen om te bidden. Er waren vrouwen aan het bidden. En dan begint het zo mooi. Een zekere vrouw. Dat komt meerdere keren in de Bijbel voor. Een zekere Jood, apostel. Een zekere Farizeeër. Een zekere. Weet u wat zo mooi in Handelingen 16 is? Het is niet dat God hier een stad gaat omkeren, maar dat hij een zekere Lydia op het oog heeft. Dat vind ik zoiets bijzonders. Dat betekent dat te midden van een grote schare van 18 miljoen Nederlanders, de Heere die zekere Jack Nuchten ziet. En die zekere Henk en die zekere Dirk en die zekere Marie. Hij weet precies waar we zijn. En hier zien we dat de Heere Jezus en zijn genade, die is voor de hele wereld. En soms zie je God zo persoonlijk met een mens bezig. Een ander voorbeeld is Handelingen 8 als Filippus. Als Filippus, een van de diakenen, die komt door de verdrukking in Samaria terecht, predikt het evangelie en duizenden komen tot geloof. Duizenden! En dan zegt de Heer op een dag, Filippus, ga die eenzame weg op. En ik denk wel eens dat Filippus even in gesprek met de Heer ging. Heer, ja, ik wil niet onbeleefd zijn, maar hier gebeurt het hoor. Hier komen duizenden tot geloof. Hoe bedoelt u die eenzame weg op? Maar Filippus deed dat niet, hè? Hij vertrok. En op die eenzame weg was één man die moest het evangelie horen. En we weten niet wat dat betekend heeft in het thuisland van die man. Nou, ik geloof dat hij de eerste evangelist was die daar in Noord-Afrika het evangelie verkondigd heeft. Maar er was iemand nodig, gehoorzaam willen zijn aan God, om die ene die boodschap te vertellen. Paulus wilde hier naar diverse plaatsen. De Heilige Geest verhinderde het, want God had een ander plan. En hij komt hier bij een zekere Lydia, van wie de naam, of een zekere vrouw van wie de naam Lydia was. Een purperverkoopster uit de stad Thyatira. En er staat zoiets mooi van haar geschreven. Die God diende. Mooi, hè? Is toch mooi is dat van jou als vrouw, van u als vrouw gezegd wordt. Ja, ik ken die vrouw. Die dient de Heere. En hoe weet u dat? Oh, dat is zo zichtbaar. In de wijze hoe ze leeft. Maar wat zou dat mooi zijn als zo over je gesproken wordt. En die de God diende. Maar er staat nog iets van haar geschreven. Luisterde naar ons. Ze luisterde. Ze diende God vanuit een overtuiging. Maar ze luisterde ook naar de boodschap. Lieve broeders en zusters, vandaag de dag, in deze tijd waarin we leven, is het zo belangrijk dat we luisteren naar het woord van God. Want als we niet luisteren naar het woord van God, dan luisteren we misschien naar verkeerde signalen en gaan we dat geloven. Maar als je dit gelooft, dan ben je waakzaam als je wat anders hoort. Want je oor is afgestemd op dit woord. Het luisteren naar het woord van God. En de Heere Jezus zegt ook, mijn schapen die volgen mij, want ze kennen mijn stem. Ze weten over wie ze het hebben. En hier is zo mooi van haar te zien. Ze diende en ze luisterde. En dan zien we de Heere God aan het werk. En dan staat er, en de Heere opende haar hart. En dan vind ik zoiets moois. Weet u, we hebben soms wel het idee dat evangelisatie, mensen tot geloof komen, is 5 stappen of 7 stappen. We hebben 10 stappen boekjes, we hebben allerlei programmaatjes. Het is 5 stappen tot Jezus. Maar als ik naar getuigenissen luister van mensen, dan vind ik het zo bijzonder. En zelfs zoals wij hier met elkaar zitten, dat we allemaal op zo'n bijzondere wijze tot geloof zijn gekomen. De een is als kind opgegroeid in de kerk. De ander die wist niet eens wat de kerk was. Zoals ik bijvoorbeeld. En toch konden allebei tot de ontdekking dat het de waarheid is. Want opgroeien in de kerk is geen garantie dat je de waarheid begrijpt. Als de Heer je hart opent, dan ga je de waarheid begrijpen. En we zijn ook, zoals we hier zitten, allemaal niet op hetzelfde tijdstip tot geloof gekomen. We zijn allemaal niet vanuit dezelfde achtergrond tot geloof gekomen. Maar allemaal hebben we een keer geluisterd. En als je bereid bent om te luisteren, dan ben ik van overtuigd, dan gaat de Heer je hart voorbereiden. De Heilige Geest doet dat voorbereidende werk. Want dat zegt de Bijbel, het is de Geest van God die de wereld overtuigt van zonde, van oordeel en gerechtigheid. Dus er is altijd die bijzondere samenwerking tussen het werk van God en de mens die daarop ingaat. Soms draaien we dat op om van, ja, dat heb ik gedaan. Ik heb het nog eens aan verschillende mensen gevraagd, want ik was benieuwd hoe zijn mensen tot zekerheid van geloof gekomen. En ik vroeg het verschillende mensen en ik zeg, geloof je dat als je vandaag overlijdt, dat je zo voor God kan verschijnen? Oh ja hoor. En waarom? Omdat ik het zondagsgebed heb gebeden. Oké. Vraag een ander, waarom heb je die zekerheid? Omdat ik gedoopt ben. Een ander, waarom heb je die zekerheid? Omdat de dominee het zondagsgebed over me heeft uitgebeden. En een ander zei, omdat ik. En toen kwam ik bij een jongen van een jaar of 20 oud en ik stelde dezelfde vragen. Ik zeg, heb je zekerheid van geloof? Ja, zegt hij. Ik zeg, dus als je vandaag overlijdt, dan verschijn je voor God zonder vrees. Ja, zegt hij. Ik zeg, hoe kan dat? Omdat hij. Dat vind ik mooi, hè? Niet omdat ik wat gedaan heeft, maar omdat hij een werk in mij gedaan heeft. En omdat hij zijn zoon heeft gegeven. Omdat de Heer Jezus op het kruis heeft gezegd, het is voor jou volbracht. Dat is de evangelie. Het evangelie is niet wat wij doen. Het evangelie is wat de Heere Jezus voor ons heeft gedaan. En het is Gods werk en dat zien we hier. En de Heere opende haar hart. En dan gebeurt er iets met haar. Zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En daar zit een heel groot verschil in, lieve broeders en zusters. Tussen luisteren en acht geven op. Luisteren wij mannen goed naar onze vrouwen? Over het algemeen. Maar geven we werkelijk acht op wat ze zeggen? Dat is heel wat anders. Je kunt luisteren. Maar het lijkt wel net of het aan de andere kant er weer uitgaat. Maar als je er acht op geeft, dan luister je en begint er hier een proces in je hoofd. En hoe meer je er acht op geeft, daalt het af naar je hart. En dat gebeurde bij Lydia. En ze gaf acht op wat door Paulus gesproken werd. En dan staat er iets heel bijzonders. En toen zij gedoopt werd. Nou, dat is niet een 5-stappen evangelie die je in 5 minuten begrijpt en dat je weet dat je gedoopt moet worden. En daarin kunnen we zien dat Paulus' wijze van evangeliseren is altijd onderwijzend geweest. Hij heeft er de heilsgeschiedenis laten zien, waardoor zij heeft gezien dat de Heere Jezus werkelijk voor haar is gestorven, dat hij is opgestaan en leeft. En hij heeft de betekenis van de doop uitgelegd waardoor zij gedoopt werd. Dat is het mooie wat hier gebeurt. Nou, dan wordt zij zo enthousiast en ze droomt erop aan dat ze bij haar komen in haar huis en ze zorgt waarschijnlijk voor ze. En dan staat er in vers 16 en het gebeurde. Toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dus ze dachten we gaan terug naar diezelfde plek, dat een zekere slavin, weer een zekere Lydia en een zekere slavin. Maar wat een contrast. Wat een contrast. Want hier zien we dat die zekere slavin, die verschafte veel inkomsten, was een waarzeggende geest. Nou, de Bijbel leert ons dat we niks met waarzeggende geesten te maken moeten hebben. En dan zien we hier dat die waarzeggende geest, die kwam tegemoet. Haar meesters werden rijk van haar. Ze liep achter Paulus en de anderen aan. En dit riep ze. Deze mensen, dus Paulus, Silas en de anderen die erbij waren, deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. Nou, moet je nog meer support hebben als je gaat evangeliseren op straat. Vandaag zeggen de mensen hardop, die is gek. Die is gestoord, niet naar hem luisteren. Hier wordt gezegd, dit zijn dienaren van de Allerhoogste God. En er staat er, en zij die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed ze elke dag. Elke dag, maar wat gebeurt er? Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Nou, als hij die gebiedt in de naam van Jezus Christus, dan kun je er 100% van overtuigd zijn dat het niet de Heilige Geest was. Want Christus zal natuurlijk niet zijn eigen geest uit iemand uitdrijven. Dat zal wat wezen. Dus wat gebeurde hier? Paulus, die had door, dit is geen gezonde geest. Achter die boodschap die zij verkondigt, zit geen zuivere bron. En vandaag de dag, lieve mensen, moeten we zo oppassen met predikers. En er zijn predikers die prediken, lijkt wel een mooie boodschap, maar in hun privéleven is het onzuiver. Is het onzuiver? En voorbeelden zijn er genoeg van. Niet alleen in Amerika, want daar hebben we het altijd over Amerika, waar voorgangers overspel spelen. Het gebeurt in de hele wereld. De bron moet zuiver zijn. Maar er was nog wat. Want het klinkt heel mooi dat hij hier zegt, dienstknechten van God, als ze dat zeggen. Het klinkt heel mooi als ze zeggen, die ons een weg wijst naar de zaligheid. Naar behoud. Maar deed Paulus dat? Paulus verkondigde nooit een weg. Paulus verkondigde de weg. Dat is een heel groot verschil, hè? Een weg betekent, er zijn er nog meer. Maar dan zou de Heer Jezus in Johannes 14 gezegd moeten hebben, ik ben een weg. Een waarheid en een soort van leven. En zoek maar uit hoe je via mij of via een ander tot de Vader komt. Nee, de Heer Jezus is heel duidelijk. Hij zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. En niemand. Niemand van ons, niemand in deze wereld, komt tot de Vader dan door hem. Zo serieus is dat evangelieverkondiging. Dat er maar één weg is. Misschien heb ik hier een keer gezegd. Ik hoorde een keer een dominee zeggen. Gods genade is groter dan de enige weg. Er moet ook wel een achterdeurtje zijn. Ik denk, waar haal je dat vandaan? Dat leert de schrift niet. Jezus Christus is de weg. En wat gebeurt er? Paulus die reageert erop van uit weg, uit haar, en dan komen de problemen. Toen haar meesters zagen, vers 19, dat de hoop op inkomsten verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de stadsbestuurders. En nadat zij hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden ze, moet u letten wat ze zeggen, Deze mannen verstoren de orde in onze stad. Dat is een leugen. Dat is een leugen. Want ze deden dat niet. Ze verkondigden evangelie. En een groepje vrouwen die aan het bidden waren. En ze dreven een demon uit een vrouw. Maar ze waren helemaal niet aan het doen wat hun zeiden. Maar dat is het probleem met de wereld. Ze kunnen mensen die rechtvaardig zijn alleen maar klein krijgen met onrechtvaardigheid. Alleen met de leugen. En dat zie je hier. En wie is de vader van de leugen? Dat is de duivel. En hier zien we dat ze de leugen nodig hebben om hun winst te kunnen behalen en deze mensen voor die leiders te kunnen brengen. En dan zeggen ze, en ze verkondigen ook nog eens gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven omdat wij Romeinen zijn. En wat gebeurt er? Er komt een opstand. Ongelooflijk. En de menigte staat er. De menigte. Weet je, als er een groepje mensen een beetje druk worden, dan, daar ga je nog omheen. Maar als er een menigte tegen je in opstand komt, dan wordt het angstig hoor. Dan wordt het angstig. En dan zien we hier, ze kwamen als één man. Als één man. We hebben dat in Bolivia zo ervaren. Dat als je in dorpen leefde en iedereen was je vriend. En als er wat gebeurde, dan konden ze als één man tegenover je staan. Want alles is collectief. Dat doe je niet alleen, dat doe je samen. En dat was ook zo angstig als het tegen de regering was. Dan waren ze als één man een blok. En dat was angstig. En zo kan ik begrijpen, hier Paulus en Silas, en die staan daar. En dan worden hun kleren afgetrokken en ze krijgen stokslagen. Stokslagen. Wat een beloning als je het evangelie brengt. En nadat zij vele slagen toegediend hadden, wierpen ze hen ook nog eens in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. Nou, die cipier die nam dat heel serieus, want die wist als ik het niet goed doe en ze ontsnappen, dan kop eraf. Heel goed. Dan gebeurt dat, hè? Zomaar je kop eraf. Dus hij denkt, ik doe ze in de binnenste kelder. Zo diep mogelijk. En wat staat er? Toen hij dat bevel had gekregen, wierp hij in de binnenste kerk en zette hun voeten vast in het blok. Daar zit je dan. Ik weet niet of u wel eens naar een museum bent geweest of naar zo'n kasteel, en hebben ze nog die oude martelkamers. En heb je ook van die blokken, en daar kan je dan in staan of zo. Maar je hebt ook die blokken, daar kan je in zitten, je voeten erin. Heel leuk voor een foto. Maar als je stokslagen hebt gehad, en je voeten worden vastgezet, zodat je niet kunt draaien, dan is het pijnlijden. En hier zitten ze beide met hun voeten vast in het blok. En dan vers 25. Dan vers 25. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. Wat is dat dan toch? Wat is dat dan toch als je rug open ligt? Als je voeten in een blok zitten, dat je het niet uitschreeuwt, maar dat je bidt. Dat je niet moppert en klaagt, maar dat je zingt. Prijs de Heer met blijde galmen. Wat is dat toch, Paulus en Silas? Is er wat doorgeslagen of is er iets in jullie wat werkelijk iets bijzonders in een mens kan doen, te midden van die omstandigheden? Zijn het misschien de woorden die terugkwamen? Psalm 33 vers 1 zegt, zing vrolijk in de Heere, rechtvaardige, een lofzang pas de oprechte. Het vers zegt niet als het allemaal goed gaat. Nee, het zegt het past een oprechte. Als je oprecht bent, gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus, heb je een reden om te zingen. Psalm 81 vers 2. Zing vrolijk voor de Heer. Onze kracht juicht voor de God van Jacob. Dat is ook een verschil. Of u zingt of dat u vrolijk zingt. Er zit een verschil in. Dat toont wat er in ons hart leeft. Zingen we nog vrolijk? Psalm 81 vers... Oh, die heb ik niet gehad. Psalm 96 vers 2. Zing voor de Heere. Loof zijn naam. Breng de boodschap van zijn heil van dag tot dag. Ah, dan zeggen jullie natuurlijk... Ja, maar dat is het Oude Testament. Dat past wel bij Paulus. Ik leef 2019. Nou goed, gaan we naar het Nieuwe Testament. En spreek onder elkaar met psalmen, Efeze 5 vers 19, lofzangen en geestelijke liederen en zing voor de Heere en loof hem in uw hart. Dezelfde opdracht. Colossensebrief, wijs elkander terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zing voor de Heere met dank in uw hart. En Paulus en Silas deden dat. Met een blok aan het been. Ongelooflijk. En dan gebeurt er iets wat alleen God kan doen. Dat is niet het klimaat die dat doet. Wat staat er hier? Er vond plotseling een grote aardbeving van plaats. Nou, nu kunnen we uitvinden dat komt door te veel stikstof, de aardeopwarming, de scheuren lopen langs elkaar, te veel bevolking hier, te veel koeienmest daar en de hele aarde is een repperroer en we krijgen aardbevingen. Dit is een aardbeving van de Heere. Dit is echt een aardbeving van de Heere. We moeten eens lezen wat er gebeurt. Er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk, moet je kijken wat er gebeurt, gingen deuren open en raakten de boeien van allen los. Ik heb nog nooit in mijn leven meegemaakt dat er een aardbeving was en dat de hangsloten van de kettingen, die gingen gewoon daardoor open. De deuren van de cellen, die gingen open. Dit is bovennatuurlijk. Want normaal bij een aardbeving scheuren de muren en vallen dingen om, gaan dingen kapot. Maar hier gaat bij een aardbeving de deuren van de gevangenis open en de boeien, en dat is het gekke, van allen vielen af. Welke allen? Ook die gevangenen die naar Paulus en Silas zaten te luisteren. En dan is die cipier, die hoort dat, die ziet dat. En die denkt, dit gaat helemaal mis. En die cipier trekt een zwaard en die wil zelfmoord plegen. Nou, dat had toch een moment geweest voor Paulus zo, boontje om zijn loontje. Eigen schild, dikke bult. Je krijgt wat je verdient. Had je ons maar niet zo moeten behandelen. Nee, dan staat er zo mooi. En Paulus riep met luider stem, zegt hij in vers 28. Doe uzelf geen kwaad. En moet eens lezen wat hier staat. Want wij zijn allemaal hier. Wacht even. Het is toch een gevangenis? Paulus wil je zeggen dat na die aardbeving, die deuren zijn opengegaan, de boeien zijn afgevallen en iedereen blijft zitten? Nou, als vandaag zo'n aardbeving in Vught plaatsvindt in de gevangenis en de deuren gaan open en de boeien vallen af en de bewakers hebben niks in de gaten, dan zijn ze zo weg hoor. Hè, er staan er 100 taxis daar voor de deur, want ze hebben allemaal een cellfoontje natuurlijk en dan bellen ze een taxi. Maar iedereen die in de gevangenis zit, die wil er ook uit. Ja, tegenwoordig heb je daklozen, die zoeken de gevangenis op in de winter. Want het is lekker warm, heb je eten en drinken, maar daar gaan we maar niet van uit. Maar dat is zo wonderlijk. Ziet u, hier in dit gebeuren, daar moeten we God aan het werk zien. Er gebeuren onnatuurlijke zaken. Een aardbeving die de deur open doet. Een aardbeving die boeien en kettingen opent. Een aardbeving die ervoor zorgt dat zelfs gevangenen niet weggaan. Heel bijzonder. Een aardbeving die in Sepir angst aanbrengt, zichzelf wil doden, maar het is de genade van God door Paulus heen die zegt niet doen. Niet doen. En dan komt dan die prachtige reactie erop. Hij vraagt om een licht om naar binnen te kunnen. En hij viel voor Paulus en Silas. En dan zegt hij in vers 30, heren. Beleefd wordt hij dan, hè? Hij was in nood. Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Wat moet ik doen om behouden te worden? Kun je op twee manieren lezen. Vertel me wat ik doen moet. Of vertel me stapsgewijs welke stappen ik moet zetten. Welke werken ik moet doen om behouden te worden. Maar gelukkig bracht Paulus het evangelie. Want wat zegt hij? Hij zegt, geloof in de Heere Jezus Christus. En u zult zalig, andere vertaling, behouden worden. En uw huisgenoten. Andere vertaling zegt, stel uw vertrouwen in de Heere Jezus Christus. En dan hoor je mensen zeggen, ja, dat klinkt wel erg makkelijk, hè. Stel uw vertrouwen op de Heere Jezus en dan zit het wel goed. Nou, daar zit wel onderwijs achter om te begrijpen. Want wat is zo bijzonder hier bij Lydia en bij deze cipier? In Lydia lezen we dat hij tot haar gesproken werd en ze luisterde naar zijn onderwijs. En hier lezen we van de cipier in vers 32, nadat die vraag gekomen was. En zij spraken het woord van de Heere tot hem, tot allen die in zijn huis waren. Als Paulus het evangelie brengt, dan brengt hij niet alleen geloof in de Heere Jezus, maar dan legt hij het evangelie uit. Want ook die cipier, die werd gedoopt. Hij werd onmiddellijk gedoopt. En dat kan alleen als je het evangelie begrepen hebt. Als je uitleg hebt gekregen van wat het allemaal inhoudt. En dat zien we hier gebeuren. En dan komt de volgende dag, dan willen die magistraten, die zeggen, nou laat ze maar los. En dan zegt Paulus, niks ervan. Niks ervan. Lees maar in vers 36. En de cipier nu berichtte deze woorden aan Paulus. De magistraten hebben het bericht gestuurd dat u losgelaten moet worden. Vertrek dan nu en reis in vrede. Maar Paulus zei tegen hen, ze hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegezeld en in de gevangenis geworpen. En werpen zij ons daar nu onopgemerkt uit? Nou, zo gaat dat niet. Laten zij zelf komen en ons uitgeleide doen. Is het niet frappant dat Paulus dat niet eerder gebruikte? Toen de hele menigte tegen hun opstond. Waarom zei Paulus toen niet, voordat die stokken tevoorschijn werden gehaald, dat hij toen zei, hey, wacht even, weten jullie wel wie we zijn? We zijn Romeinen. Dan had er niks gebeurd. Hadden ze geen stokslagen gekregen, hadden ze niet in de gevangenis geworpen zijn. En dan had de cipier het evangelie niet gehoord. En hadden alle andere gevangen, hadden hun niet horen bidden en zingen. En wie weet wat dat in hun levens heeft gedaan.
Misschien was het God bedoeling dat de juiste slagen wat
in de gevangenis. Amen, broeder. Het is God die hier is aan het werk. U luistert met aandacht. Heel mooi.
Jij betaalt het zo de gemeente dat maar gratis aan.
Nou, dankjewel. Maar dat is zo mooi, hè? Het is Gods weg. De menselijke wijze was, Paulus, gebruik je rechten. Vertel ze dat je Romeinen bent. Maar Paulus wandelde op de weg die God van tevoren had voorbereid. Paulus moet geweten hebben, dit moet ik nu niet zeggen. Ik kan er gebruik van maken, maar ik doe het op dat ogenblik niet. En weerspiegelt hier iets mee van het karakter van de Heer Jezus. Die de hemelse titels op aarde niet gebruikt heeft. Maar dat had hij zomaar kunnen doen. En niemand had staande kunnen blijven. Maar zoals de Heer Jezus zich gaf, zodat anderen zouden leven, zo gaven Paulus en Silas zich, zodat anderen tot geloof en bekering zouden komen. Prachtig om dat te zien. En wat gebeurt er hier? Laten zij zelf komen en ons uitgeleide doen. En dan vers 38. En de rechtsdienaars nu berichten deze woorden aan de magistraten. En ze werden bevreesd toen zij hoorden dat zij Romeinen waren. En moet eens kijken. En ze kwamen smekend naar hen toe. En toen zij hen uitgeleide gedaan hadden, vroegen ze hen de stad te verlaten. Wat een ommekeer. Wat een ommekeer, hè? Maar terugkomen op vers 25. Of 24, 25. En hij zette hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. Met de voeten in een blok. Kunnen wij daar iets mee? Nou, ten eerste hebben we in het Nederlands gezegden. We hebben enkele gezegden, hè? Een blok aan iemands been zijn. Dat is een grote hinder voor iemand zijn. Echt een blok aan mijn been. En dat is niet positief. Een ander is iemand voor het blok zetten. En dat gebeurt, hè? Doe jij het maar even. Ja, dag. Nee, jouw beurt. En je zet iemand voor het blok om iets te doen. Maar je kunt ook als een blok voor iemand vallen. Dat is met mij 45 jaar geleden gebeurd, toen ik Nel zag. En 2 meter, dat was een blok hoor, van 2 meter. Die viel. En tot de dag van vandaag ben ik daar dankbaar voor. Maar dan, je kan als een blok voor iemand vallen. Dus we gebruiken dat. Spreekwoorden met het idee van een blok. Ten tweede geeft het idee dat het evangelie voor ongelovigen een blok aan het been is. Of eerder gezegd, een blok van ergernis. Een steen des aanstoots. En we lezen dat in Jesaja, we lezen dat in Romeinen, dat dit woord een steen des aanstoots is. En ze willen er niet van horen. En u kent dat vast in uw eigen leven. Misschien wel in de familie. En misschien wel eigen kinderen die zeggen, pap, niet meer. Ik heb er niks mee. Dat u dat doet is best. Mam, u ook. Maar ik niet. Dat doet zo'n zeer. Maar als het een ongelovig is, dan kun je het ergens nog begrijpen. Want dan heb je er ook niks mee. Tenminste, ik heb 35 jaar zonder de Heer geleefd. Dus ik kan wel begrijpen wat het betekent als je wel of niet gelooft. Maar weet je wat ik het allerergste vind? Dat is het derde. En iets wat ik niet kan begrijpen en waar ik me grote zorgen over maak, is dat het vandaag de dag, het woord van God, voor christenen een blok aan hun been is. Dat er christenen zijn die zich ergeren aan het woord van God. Dat er christenen zijn die dat woord van God zo verdraaien dat het past in onze samenleving, in onze tijd, in onze wensen. En dat doet mij zeer. Dat het woord van God, wat is de waarheid? Of denkt u niet dat het de waarheid is? Nou, allereerst hebben we een God die de waarheid is. Want 4 keer staat er in de Bijbel dat we een God hebben die niet liegt. Dus als hij niet liegt, dan spreekt hij de waarheid. Jezus Christus zegt, ik ben de waarheid. Over de Heilige Geest staat geschreven, hij is de geest der waarheid. Psalm 119 zegt, heel uw woord is de waarheid. Dus het ligt niet aan de waarheid, het ligt aan ons, wat wij met die waarheid doen. En als we kijken, het is een blok aan hun been geworden als het gaat over seks voor het huwelijk, als het gaat over samenwonen, als we het hebben over het huwelijk zelf, als we praten over echtscheidingen, als we praten over andere vormen in het huwelijk, anders dan man en vrouw zoals God het bedoeld heeft. Als we het verschil tussen man en vrouw, de hele gendergedachte, als we dat gaan hebben, dan wordt dit een blok voor sommige mensen aan hun been. Als we praten over de vrijheid om pornografie te kijken, als we praten over heilige levenswandel, over gehoorzaamheid aan het woord van God, als we praten over de positie van de vrouw in de gemeente, als we praten over het gezag van oudsten, dan is het voor velen een blok aan hun been geworden. Je zou het haast denken. Als dit een blok aan je been wordt, lieve broer en zuster, dan moet je toch een gesprek aan gaan met de Heer. Weet je, hoe meer ik lees, sommigen zeggen hoe meer ik lees, hoe meer ik begrijp. Ik zeg altijd hoe meer ik studeer, hoe minder ik begrijp. Want het maakt de Heer steeds bijzonderder, steeds groter, steeds indrukwekkender. En hij is niet te vatten in een boxje. Dit is wat u ons heeft toevertrouwd. Maar wat betekent het voor ons? Is dat woord een blok aan het been? Weet u, Psalm 119, dat laat zien hoe David over het woord dacht. En daar sluit ik dan mee af. Psalm 19 en dan de verzen 8 tot en met 11. Dat is zo schitterend. En ik zou haast zeggen, als u maar enigszins het gevoel van een blok aan uw been hebt, kopieer deze tekst, plak hem op de plek waar u eerst naar kijkt. Nou, dat is meestal je cellfoon, dus plak hem op het scherm van je cellfoon. En dan zie je gelijk niet meer je berichtjes, maar dan zie je een prachtige tekst. Dit is David. David spreekt hier over de wet van de Heere. Moet eens kijken wat de wet van de Heere, wat hij ervan zegt. Die is volmaakt en die bekeert de ziel. Dan zegt hij de getuigenissen, zijn ook de woorden van God. Die zijn betrouwbaar. En wat geeft het? De eenvoudige wijsheid. Anderen zeggen je moet theologie studeren. Nee, je moet het woord studeren. Je moet het woord gaan lezen. En dan brengt de geest de wijsheid van het woord aan je hart. Vers 9, dan zegt hij, de bevelen, dat is ook het woord van de Heere, zijn recht. En wat doen ze? Het verblijdt het hart. Het verblijdt het hart. En dan zegt hij, het gebod van de Heere is zuiver, het verlicht je ogen. Dan vers 10, de vreze des Heeren, dus ook het woord wie God is rein, het houdt voor eeuwig stand. En dan de bepalingen van de Heer, ze zijn waarachtig en alles bij elkaar is rechtvaardig. Wat prachtig, volmaakt en het bekeert. Betrouwbaar, geef wijsheid. Recht, verblijdt het hart. Het is zuiver, het verlicht. Het is waarachtig, het rechtvaardigt. Dat doet het woord van God. En dan moet je niet zeggen, dat past niet voor vandaag, dat is voor vandaag. Dat is voor vandaag, dat woord van God. En dan zegt Paulus, David dit. Zij, en dat is het woord van God, zijn begerenswaardiger dan goud. Begerenswaardiger dan goud. Ja, dan veel zuiver goud. En zoeter dan honing. En honingzeem uiteraard. Mag ik het zo zeggen? Proeft u dat nog? Proeft u dat nog? Als u dat woord leest, dat woord overdenkt. Dat je de zaligheid van God, als het ware, proeft. Weet je, het is zo mooi als je Deuteronomie 10 leest. En dan zegt de Heer, dit is hetgene wat ik van u vraag. En dan heeft hij een rijtje van vragen en dan zegt hij daarbij, opdat het u wel gaat. Wauw. Hebben we wel eens over nagedacht? Wij zeggen, het gaat altijd om God. En als het in ons leven om God gaat, dan zegt hij, en ik verlang dat het ook om jou gaat. Opdat het u wel gaat. Opdat u vast blijft, volharden. En weet u, dat vind ik zo bijzonder. Ik ben er de laatste tijd weer mee bezig om te ontdekken. Wat bedoelt de schrift steeds als het zegt volhard, volhard, volhard? Weet u waarom? Omdat we in een tijd leven waar dit woord verdraaid wordt. Omdat we in een tijd leven dat we dat woord liefst dicht houden. Een tijd leven waar dat woord geen zeggenschap meer mag hebben. En dan roept Paulus ons op en hij zegt volhard. Volhard in het openen van het woord. Volhard in het lezen van het woord. Volhard in het overdenken van het woord. En laat het geen blok aan je been zijn. Maar laat het kostelijker zijn dan goud. Laat het zoeter zijn dan honing. En als we daar echt voor gaan, dan laat de Heer dat ook zien. En dan wil je lezen. Dan moet je niet lezen. Dan wil je lezen. Dat is het geweldige wat God dan in ons gaat doen. 2 Timotheus 3 vers 16 zegt, heel de schrift is door God ingegeven en nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Wilt u, wil jij toegerust zijn voor God? Wat hij van plan is met je leven. Heb je dit bij nodig? Dit is je handboek. Dit is je GPS voor je geestelijk leven. En alles staat erin wat je nodig hebt. Ja, soms moet je zoeken. Maar wie zoekt, die zal vinden. Mogen dat woord een plek weer krijgen in uw leven. En als het een woord een plek heeft, mag het dan blijven. En mag het maar met toenemen. En dat dat woord van God ook voor u, ook voor jou, kostelijker is dan wat dan ook. En zoeter is dan wat dan ook. Maar als u een ergernis aan dat woord hebt, dan vraag ik u vanavond dat te belijden. En het goed te maken met de Heer. En zeg, Heer, er zijn een hoop dingen in uw woord, dat irriteert mij. Maar misschien irriteert mij omdat ik u nog niet ken. Omdat ik u nog niet begrijp. Omdat ik het eigenlijk mijn eigen godsbeeld heb. En wilt u mij dat vergeven? Maar wilt u mij dat woord in waarheid aan mij openbaren? Zodat ik van uw woord geniet. Zodat dat woord invloed heeft op mijn leven. En dat het mijn leven zo vormt en kneedt. Dat het u welgevallig zal zijn. Dan gaan we aansluitend zingen. Het is een samenzang van Johan de Heer 200. En het zegt, o welke macht heeft uw liefde. We kunnen ook zeggen, o welke macht heeft uw woord. Want Paulus zegt, ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud van een ieder die dat gelooft. U hoeft geen kracht te verlenen aan dat woord. Het is al een kracht Gods. Maar mag het zijn werk doen in een ieder van ons. Laten we samen de Heere danken. Heere, we hebben net gezongen. O, welke macht heeft uw liefde die door Jezus mij geopenbaard. Maar die openbaring, Heere, komt ook vanuit uw woord. En welke macht en kracht heeft uw woord? En als we dan zingen, Heere, in plaats van aan mijzelf te denken, wil ik u geheel mijn leven schenken. Dan zijn dat nogal diep ingrijpende woorden. Want we moeten toegeven, Heere, dat we toch heel vaak met onszelf bezig zijn. Dat we aan onszelf denken. Maar Heere, u zegt, denk aan mij. Zoek eerst het koninkrijk van God en de rest zal je gegeven worden. U zegt ook, maak je niet bezorgd, want uw hemelse Vader weet wat u van nodig hebt. En zo laat dat zien, Heere, dat het belangrijk is voor een christen uw woord te kennen. Zodat we juist in omstandigheden waarin die vragen komen, onszelf het antwoord kunnen geven. En zeggen, ja maar wacht even, God zegt dit in zijn woord. En we zien dat Paulus doen, we zien dat David doen. Dat David zijn eigen ziel opdracht geeft om in de Heere te vertrouwen. Hij wijst terug op de trouw van God die hij kent in zijn relatie, maar ook vanuit het woord. En we willen u danken, Heere, dat we uw woord hebben. Heere, dat we dat niet gewoon gaan vinden, wij hebben ook een Bijbel. Nee, het is bijzonder dat we uw woord in onze eigen taal compleet hebben gekregen. En dat we het in een vrij land kunnen lezen en overdenken. Vader, maar we bidden dat u ons, Heere, maar hongerig maakt naar dat woord. En dat er een verlangen is om dat woord steeds opnieuw weer te lezen. Niet omdat je dat als christen moet. Je moet stille tijd houden, je moet dit. Nee, omdat we als christen ontdekt hebben wie u bent en u nog dieper willen leren kennen. En dan openbaart u uzelf door uw woord. En dank u wel dat het ook een krachtig woord is. Een scherp woord. Een waar woord. En Vader, mag dat woord zo zijn uitwerking niet alleen in ons hebben, maar in de wereld waarin wij leven. Dank u wel voor die mensen, broeders en zusters, die waar dan ook staan voor de waarheid. En we weten dat sommige heren het hun leven kost. Of net als Paulus en Silas in de gevangenis geworpen wordt. Maar ook hier in Nederland zou je je baan ervoor kunnen verliezen. Dingen die je zegt, zou je in een hoekje gezet kunnen worden. Dingen die je zou preken vanaf de kansel, zou je op aangesproken kunnen worden en een boete krijgen of zelfs de gevangenis in kunnen gaan, hier in Nederland. En daarom willen we bidden, Heere, dat de tijd die u ons nog gunt ook gebruikt wordt om dat woord te laten leven. In ons eigen leven, in de gemeente, in zijn geheel, maar ook daarbuiten. Dat we uw woord niet schamen, net als Paulus dat zegt, want we weten wat dat woord is. Heere, wilt u dat in uw genade en in ieder van ons uitwerken. En dank u, Heere, dat u ook met een ieder van ons gaat. Heere, want u kent de weg waarop een ieder wandelt. U kent, Heere, onze moeite, onze diepte, onze dalen, maar ook onze hoogtepunten. Maar ik bid u, Heere, dat u ons vasthoudt. Daar waar we voelen dat we zwak worden, dat u het bent die ons nieuw bekrachtigt met uw geest. En dat we leren volharden. Volhard. Blijf staande. Hou vast. En we weten dat het voor een korte tijd is. En dat het lijden die dat met zich mee kan brengen, dan zegt Paulus, dat lijden van die tegenwoordige tijd, dat weegt niet op tegen de heerlijkheid van de toekomende tijd. O Heere, daar zien we ook naar uit. U te ontmoeten, u te zien, u te kennen. Volledig. Waar alle vragen, alle twijfels, alles is weggeëbd. Dank u wel dat we kunnen zeggen, Maranatha, we weten, hij komt of wij gaan hem tegemoet. O Heere, dank u wel. Dank u wel voor de rijkdom van uw woord. En laat het zijn, zoeter als honing, voor in ieder van ons. En dan bidden we uit genade. Amen. Amen. Dan is er een lied gaat uitspelen. En dan is er collecte. Ja? Als zegenbede wil ik u meegeven 1 Thessalonicenzen 5. En dat zegt: en mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Amen. En dan zingen we het laatste couplet: eens zal de dag vol glorie zijn als wij hem zullen eren.